Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Margje van der Leij. Zij is geboren en getogen in Friesland. Na haar middelbare school volgde zij opleiding meertalig secretaresse en was au pair in Genève, waar ze Frans studeerde. Ze vond in Alkmaar haar eerste baan in Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en bij VSM Geneesmiddelen. Vervolgens woonde ze 12 jaar in Engeland, waar ze is getrouwd en haar kinderen kreeg, en kwam ze weer terug naar Nederland. De periode die daarop volgde stond in het teken van zorg voor haar zoon, die op 4-jarige leeftijd kanker kreeg en gedurende 5 daaropvolgende jaren nog 3 keer terugkerende tumoren had. Tijdens zijn herstelfase werd haar dochter ziek. In die jaren liep ze tegen diverse muren aan van onbegrip en onkunde. Toch heeft dat haar gemotiveerd en geïnspireerd om een coachingopleiding te volgen. En daar pakken we het verhaal weer op. Je werd ervaringsdeskundige van op het gebied van zorg rondom kanker. En je hebt 5 jaar aan het bed van je zoon gezeten. Wat is daar de vergelijking tussen? Wanneer is die dat gevoel om coach te worden? En waardoor is dat gekomen?
Nou, dat is denk ik heel langzaam gegroeid. In het begin ben je in de overlevingsstand. En je bent aan het zorgen. En als je aan het begin van een traject staat, heb je geen idee. Wij hadden geen idee hoe lang dit zou gaan duren. En dat het 5 jaar werd, dat had nooit iemand kunnen voorspellen. Ik denk dat het in de 4 jaar na zijn laatste recidief, dat het bij mij begon te borrelen. En dat ik dacht van ja, ik kwam ook natuurlijk ook in contact met andere ouders die met op dezelfde afdeling bij mijn zoon ook werd behandeld. Er waren gesprekken, er werd wel maatschappelijk werk aangeboden op de afdeling bij het ziekenhuis. Maar dat was niet voldoende, althans voor mij persoonlijk niet. En ik merkte
waarom
in de gesprekken
niet?
Nou, het gaat heel globaal over de oppervlakkige steun, zeg maar. Dat je even iemand hebt om tegen te praten. Ik weet nog in die periode dat de maatschappelijk werker waarbij ik was uitgenodigd, na 2 keer werd zij ziek en viel uit en er was geen vervanging. Dus dan loop je ook alweer tegen
weer die muur, hè?
Tegen een muur aan. Dat je denkt van, oké, en nu? Dus ik ben in mijn persoonlijke omgeving gaan zoeken naar iemand met wie ik kon praten. En ik heb toen destijds een coach gevonden. En ik heb regelmatige gesprekken gehad met haar over de periode van 1 jaar, denk ik. Als jij in een traumatische situatie terechtkomt, dan word je heel erg geconfronteerd met jezelf. En dat heeft als gevolg, voor mij in ieder geval, gehad dat ik ook zelf naar mezelf ben gaan kijken van wat zijn mijn overlevingsstrategieën. En ook met je partner kom je daar natuurlijk achter dat je allebei een andere manier kan hebben van omgaan met verlies. Want je hebt op dat moment, dat realiseerde ik me toen nog niet, hadden we ook te maken met verlies. Verlies van een gewone toekomst voor mijn zoon. Van gewoon een schoolgaand kind wat blij elke dag naar school kan gaan. Dat viel allemaal weg. En dat is eigenlijk zijn hele lagere schoolperiode ook zo geweest. Dus je gaat dan kijken van, hoe ga ik daarmee om? En ik denk dat die zaadjes toen allemaal zijn geplant. En niet dat ik toen al het idee had van, goh, ik ga daar wat mee doen. Maar op een gegeven moment, als je dan na zo'n jaar van gesprekken en zelfonderzoek, ben ik gaan beseffen van, hey, maar hier kan ik andere mensen ook mee ondersteunen. En kan ik een heel moeilijk stuk misschien iets lichter maken voor mensen vanuit mijn eigen ervaring. Maar ook daar dan wel in willen scholen. Niet gewoon zo denken van oké, maar dan weet ik het allemaal wel. Want dat is natuurlijk ook niet zo. Dus ik ben coachingopleidingen gaan volgen en diverse workshops. En dat ben ik eigenlijk al die jaren blijven doen.
Maar Hoe hou je zo'n kind, zo'n jong kind, bezig?
Nou, dat is eigenlijk, daar is ook een stuk zeg maar van mijn kunstzinnige begeleiding wat ik nu bied, is daar geboren. Ik heb dagelijks, jaar in jaar uit, met mijn zoon heel veel geknutseld, creatieve dingen gedaan, spelletjes gedaan. Ook vanwege het stuk wat hij miste op school heb ik proberen in te vullen. Dus ook rekenen en taal. En je krijgt als je zo jong bent op een oncologieafdeling als kind, krijg je wel scholing aangeboden ook. Hè? Omdat je natuurlijk mist een heleboel.
Ja.
Maar dat is niet altijd mogelijk, omdat soms ben je te ziek als kind. Soms is het mentaal, ben je gewoon niet, heb je daar geen ruimte voor. Dus er zijn heel veel momenten ook geweest dat niet lukte. Daar zijn natuurlijk altijd afspraken voor, hè? Want iemand heeft natuurlijk daar een planning voor gemaakt. Nou, als dat dan niet lukt, ik voelde me wel verantwoordelijk om dan dat stuk ook mee te nemen en op te pakken en dat te bieden. Dat gaat spelenderwijs. Vooral dat creatieve stuk, zeg maar. Ik zag hoe blij mijn zoon daarvan werd. Ik maakte bijvoorbeeld, je moet je voorstellen, je hebt zo'n gordijnrail, hè, om je bed heen. Ja. Nou, daar maakte ik allerlei mobiele dingen aan. Zeg maar met kleur en beweging. Ik had een deken voor hem op zijn bed. Niet een ziekenhuisdeken, maar echt een hele soort patchwork-achtig dekentje. En we maakten zelf ook samen veel dingen.
Was jij creatief van huis uit?
Ik dacht altijd van niet. Dat heb ik eigenlijk in die periode een beetje ben ik dat gaan ontdekken. En ik heb twee zussen en die zijn allebei heel creatief. Die werken allebei ook met kinderen in het onderwijs. En ik weet niet waarom ik die aanname heb gemaakt. Ik vond tekenen als kind zelf wel heel leuk. Maar dan echt met kleur, zeg maar.
Ja?
Met diverse kleuren. Maar kleien en andere handvaardigheden en zo, dat was nooit zo mijn ding eigenlijk.
Je zal maar moeten.
Ja, dan ontdek je zoiets.
En hoe reageerde je zoon erop?
Ja, heel positief. En mijn dochter ook, want die was natuurlijk heel veel ook in het ziekenhuis. Die kwam regelmatig op bezoek en dan gingen we met z'n drie knutselen. En op de afdeling hadden ze daar sowieso ook pedagogisch medewerkers die elke ochtend een uurtje of twee uurtjes de speelkamer hadden geopend. Waar je ook van alles kon doen qua knutselen en spelletjes. En gewoon samen zijn met andere kinderen.
Eveneens. Denk je dat het een bepaald effect had op hem?
Ja, absoluut. Absoluut.
Leg dat eens uit.
Nou, dat zie je ook gewoon bij gezonde kinderen. Als zij aan het spelen zijn, zijn ze helemaal in het nu. Helemaal in het moment.
Ja, de bubbel.
De bubbel. En dan heb je even niet, ben je niet bezig met de infuuspaal waar je aan vast zit. Of de behandeling die eraan zit te komen. Dat je weer naar zo'n kamertje moet en dat er weer van alles met je wordt gedaan. Weet je, dus die momenten die zijn gewoon heel dierbaar, heel speciaal. Als je ziet dat je kind dan gewoon even helemaal niet mee bezig is. Dat is ook zo bijvoorbeeld met het bezoek van de klinieklowns. Die regelmatig voorbij kwamen. Die konden in een tel gewoon het gezicht van het kind oplichten. En zo de focus hebben in het moment. En dat is eigenlijk wat het creëren van kunst, als ik het zo mag noemen. Het spelen met kleur, activiteiten aanbieden. Is dat hetzelfde? Dat je alleen maar bezig bent met wat er onder je handen ontstaat.
Je geest is even leeg.
Pardon?
Je geest is even leeg.
Ja, zo kan je het ook noemen.
Ja. Ja.
Mijn moeder kreeg op een gegeven moment vasculaire dementie. En ik heb met haar heel veel kunstzinnige dingen gedaan. En soms zaten we dan tegenover elkaar en dan was ik ook aan het schilderen of zij was aan het kleuren. En zij heeft ontdekt ook, ik bood haar van alles aan. Op een gegeven moment vond ze mandala in kleuren heel erg fijn. En we waren een keer bezig en dan wordt er soms een half uur niet gesproken. Toen keek ze even op. Ze zegt, dit moet je altijd blijven doen. Dit is zo fijn. Nou, dat raakte me zo. Dat kwam dan even zo in zo'n helder moment. En toen ging ze weer heerlijk verder met haar kleuren.
Dat vind ik zo frappant wat ik ook over jou gelezen heb. Dat wat je terugkrijgt, wat het valt in aarde en het bloeit.
Ja.
Klinkt misschien een beetje erg zweverig, maar
nee, dat denk ik niet. Ik denk gewoon in het moment En dat hebben we, of we nou gezond zijn, of dat we dealen met ziekte of verlies. In het moment zijn is helpt met heel veel dingen. En tegelijkertijd is dat het vaak het moeilijkste wat er is. Want we zijn vaak bezig met, oh, straks moet ik naar de kapper. Oh, ja. Ik moet nog boodschappen halen. Ja, oh, wat klopt, heb ik een drukke ochtend gehad. Of, oh, ik moet morgen naar het ziekenhuis. Noem maar op. Terwijl als je hier bent, dit is het enige moment waar we zeker van zijn. Hè? Wij zitten nu hier met z'n drieën aan deze tafel. En ja, dat is het enige wat je eigenlijk zeker weet dat er is.
Want het volgende stimuleert moment, het hier en nu.
Ja, eigenlijk kan je het gewoon wel zeggen. Ik probeer mensen ook echt bewust te maken dat je in dit moment, terwijl we aan het schilderen zijn, vooral. Hè, ik laat even wat zien op een afstandje. Dit is één. Ik laat een kaart zien met een intuïtieve schildering die ik heb gemaakt. En het hoeft niks te zijn.
Maar er is wel licht aan de horizon.
Daar is in dit beeld is er licht aan de horizon. En dat is er altijd wel. Alleen soms duurt het even voordat je het ziet. Of heb je iemand nodig die je er even aan herinnert.
En dat kan ook gewoon abstract zijn.
Het kan helemaal abstract zijn. Eigenlijk zijn dat de mooiste vormen die er zijn. Want het creatief bezig zijn hoeft. Het gaat niet om het eindresultaat. Het gaat puur om de expressie van je emoties, die je soms niet eens, waarvan je niet eens weet dat ze in je leven. En ik heb wel eens één keer meegemaakt, dat was in een workshop, want ik geef ook groepsworkshops rond bijvoorbeeld thema mantelzorg. En die mevrouw die pakte de penseel en die dipte dat in de verf en er kwam één streepje en de tranen biggelden haar over de wangen.
Ach.
En dat gaf, dat was een moment voor haar dat zoveel ontlading bracht. Dat ze zich realiseerde. Want ik ging met haar er even uit en we hadden even kort gesprek. Om even af te tasten van, goh, wat gebeurt er nou met jou? En dat ze zich realiseerde dat ze zo lang niks voor zichzelf heeft gedaan en kunnen doen. En dat dit een moment was dat dat gewoon, dat dat er even uitkwam.
En dat ze even niet hoefde.
En dat ze even niks hoefde. En daarna is ze weer ingestroomd in de workshop en heeft ze een prachtig doek gemaakt en mee naar huis genomen. Dat zoals iedereen dat doet. Ja.
Goed. Ja. Op een bepaald moment in je leven introduceerde je intuïtief schilderen en tekenen. En je zegt zelf, ik had niet het idee dat ik nou zo creatief was.
Nee.
Maar vertel daar eens wat over. En wat was dat voor een moment?
Dat was ook een moment, ook weer in mijn eigen leven. Net na mijn scheiding. Ik ben gescheiden een aantal jaren geleden. En ik had enorm behoefte aan kleur. En waardoor dat kwam, weet ik niet. Want het was niet alsof daar geen kleur was daarvoor. Maar het was wel een hele moeilijke periode geweest. Met ziek en zeer van zowel mijn zoon als mijn dochter. Dan nog de scheiding daarachteraan. En ik was een keer in een winkel en ik zag een setje met zo'n canvas doekje en kant-en-klaar zetje met 6 tubetjes verf, denk ik. Ik heb dat spontaan meegenomen. En ik ben thuis gaan zitten aan tafel en gaan schilderen. En dat was, daar is het mee begonnen. Ik wist meteen, wat is dit geweldig. Om gewoon door de beweging van mijn handen en met spelen met kleur, om gewoon mijn gevoel te kunnen uiten. Zonder dat daar per se woorden aan hoeven
dat
gegeven te worden.
Dat is eigenlijk heel simpel. Hè?
Het is zo eenvoudig. Ja. En daar ligt ook de kracht, denk ik. Want je hoeft het niet te bedenken. Je lijf eigenlijk weet het wel.
Je deed ook life coaching en energetische therapeut werd je.
Ja.
Maar ook therapeutische kunst, wat moet ik daar nou mee?
Nou, eigenlijk is dat wat we net hebben, uitgelegd. Het heeft een therapeutisch karakter als je intuïtief gaat schilderen of tekenen.
Maar wat is energetisch dan in dit geval?
Intuïtief.
Oh, dus dat past bij elkaar.
Ja, energetisch, alles is energie eigenlijk. Als wij zo uitwisselen, zit ook een bepaalde energie in. En intuïtief is eigenlijk iets wat je niet bedenkt, dus het komt vanuit je gevoel. En je hebt verschillende lagen van bewustzijn. Dus we kunnen heel veel bedenken en soms zitten we zo vast in het denken dat het je blokkeert. Ik weet niet of je dat gevoel kent.
Ja.
Dat kennen de meeste.
Als je het heel erg druk hebt, dan komen er zoveel dingen in het gedrang.
Ja, precies. Op het moment dat je daar even kan uitstappen, en dat kan bijvoorbeeld als je gaat lezen, als je gaat sporten, als
je
gaat schilderen.
Tijd niet voor,
nee,
want
precies.
Je kop zit zo vol.
Ja. Maar het is wel, op een gegeven moment maak je wel een keuze daarin.
Ja.
En als je merkt dat je zo vastloopt dat je niet verder komt en je hebt al heel veel geprobeerd. Dat merk ik vaak bij mensen die ook bij mij terechtkomen. Ze zijn bij de huisarts geweest, ze hebben dit geprobeerd, ze hebben dat geprobeerd. En dan is dit een hele andere vorm. Want het gaat niet over praten en begrijpen, het mentaal begrijpen. Het gaat over het voelen en het kunnen inbedden in je, vanuit je lichaam weer naar buiten brengen.
En je geest weer leegmaken, hè? Wat zo moeilijk is als je agenda zo vol is.
Ook, ja.
Wat ik nou wel weer heel positief vond, de kunstzinnige therapie en beeldende begeleiding krijgt steeds meer een plek in de reguliere zorg. Ja. Zowel in de geestelijke gezondheidszorg als in ziekenhuizen, verzorghuizen en hospice.
Ja.
Ook in het bedrijfsleven wordt coaching met kunstzinnige begeleiding steeds meer gebruikt. Waarom is dat zo belangrijk? En wat moet nou een bedrijf met kunstzinnige begeleiding?
Nou, ik denk dat je kunstzinnige begeleiding heel breed kan zien. Want
doe jij dat
het is,
ook?
Ja, het is ook een vorm van teambuilding. Ik geef dus groepsworkshops, wat ik net vertelde. Ja. Ik heb daar een aantal voor het Mantelzorgcentrum hier in Noord-Holland gegeven. Ik heb onlangs een workshop, ook een groepsworkshop voor Noordwest Ziekenhuis mogen geven. Voor diverse mensen die daar zeg maar werken.
Hoe krijg je mensen los?
Ik begin altijd met, hoe krijg je ze los?
Ja.
Nou weet je, iedereen komt binnen als zichzelf. maar wat ik al zei, iedereen komt binnen van, ik heb het druk gehad. Ik moet straks weer verder met dit. Ik begin altijd met een meditatie of een korte ontspanningsoefening. En daarbij nodig ik de mensen uit om even met de ogen dicht te gaan zitten. En dan gaan we zeg maar even bewust worden van hoe je in deze ruimte aanwezig bent. Hoe je op je stoel zit. Of je spieren aangespannen zijn. Of je nog iets los kunt laten. Dat is een oefening van een paar minuten. En als iedereen dan de ogen weer open doet, dan vraag ik altijd, kijk even naar elkaar. Wat valt je op? En dan is het... De meeste mensen zien de ontspanning bij elkaar, in elkaars gezicht. En ineens is er verzachting. Ineens is er dat gevoel van, ik mag even ontspannen.
Ja.
Want hoe vaak staan we niet in de starthouding van, ik moet verder?
Dagelijks, van 8 tot 5.
Absoluut. En soms nog wel langer.
Ja.
Soms dan kan je in je bed liggen en dan denk je, even die spierbaan, hoe zit ik in mijn lijf?
Ja, je moet nog eten bedenken, wat zal ik eten?
Ja, het is ook een stukje probleem. Bewustwording, hè, van hoe je in het leven staat, denk ik. Maar ook gewoon in het moment. Is het nou echt nodig dat ik al bezig ben wat ik morgen of overmorgen moet doen? Of kan ik ook nu even gewoon hier met mijn kind zijn of met mijn partner zijn? Of in de keuken staan en even mijn eten koken? Gewoon hier, in het nu.
Ja, dat we dat niet meer kunnen, hè?
Nou, we kunnen het wel, maar alleen we zijn een beetje in de waan van de dag. Zijn we het een beetje vergeten af en toe.
Precies.
Ja.
Je schrijft op je website over de kunst van verwerking of levenskunst.
Ja.
Dat zijn voor mij twee heel verschillende dingen.
Oké.
Verwerkingskunst en levenskunst. Ja. Wat bedoel je daarmee?
Nou, de naam de kunst van verwerking, daar werd ik op een ochtend wakker mee. Ik heb hem niet zeg maar bedacht, maar ik werd wakker en de kunst van verwerking, ineens kwam dat voorbij.
Valt in je hoofd?
Ja, dat viel in mijn hoofd, mooi gezegd. En ik ging met mijn dochter daarover sparren en ze zegt, mam, die is helemaal goed. Dat klopt gewoon helemaal, kunst van verwerking. En levenskunst staat voor mij, is daarmee verbonden, omdat levenskunst betekent voor mij... je hebt geen invloed op wat je overkomt, maar je hebt wel invloed hoe je daar vervolgens mee om kunt leren gaan. Dat is ook de levenskunst, kunst van het leven, zeg maar. En het woord kunst komt daarin terug. En dat is dan dat is de link, zeg maar, die ik dan heb naar mijn werk. En wat ik mensen aanbied om dat stukje levenskunst weer te gaan voelen. Want wij hebben dat allemaal.
Lukt dat?
Dat lukt absoluut. Ja, ik kom regelmatig nog mensen tegen die ooit bij mij of een coaching sessie hebben gedaan of een workshop hebben gevolgd. En die zeggen dan, dat schilderijtje wat ik toen bij jou heb gemaakt, dat staat bij mij nog steeds op de schoorsteenmantel.
Oh,
en ik haal daar nog steeds
die kracht uit.
Dat gevoel uit wat ik toen, En het is gewoon dierbaar.
En ja, want ja, voor sommige mensen, als je inderdaad in die rat race zit, dan is het wel heel belangrijk dat je nog weet dat het beter is om naar die levenskunst terug te stappen. Anders mis je wat.
Ja, het zijn sowieso golfbewegingen, denk ik. Het is niet iets waar je waarschijnlijk de hele dag mee bezig bent. Ik bedoel, gaat bij mij natuurlijk ook zo. Ik heb ook gewoon een vol leven. Maar het is wel een dagelijks. Sowieso in de ochtend en in de avond zijn er voor mij twee momenten die ik echt daaraan bewust aan besteed. En door de dag heen zijn er ook momenten voor mij. Dat ik even helemaal in het hier en nu ben. En dat is niet gepland, maar dat is nu een manier van leven geworden.
Ja, het is een stuk rustiger, hè?
Zeker.
www.dekunstvanverwerkingaanmekaarvast.nl. Wat is Kunst voor Kids?
Kunst voor Kids is een programma dat wordt georganiseerd door de Art Farm in Heerhugowaard. De Art Farm Kunst en Welzijn is een prachtig initiatief. Waar we twee keer per jaar de gelegenheid wordt gegeven aan kinderen om kennis te maken met diverse vormen van kunst. Dus dat kan zijn sieraad maken van steen.
Doe jij allemaal?
Nee, dat zijn verschillende kunstenaars die daar. Ja. Nee, zeker. Dat doe ik niet allemaal.
Ik
was uitgenodigd om daaraan mee deel te nemen met mijn intuïtief schilder. Dus ik heb geschilderd met kinderen. En één keer ook zelfs nog met een ouder en een kind. Dat was ook heel bijzonder. Dat ontstond in het moment. En wat daar dan ook weer gebeurde, ik zag gewoon de verbinding op een hele andere manier tussen ouder en kind ontstaan. En dat is wat kunst ook kan doen.
Ja.
Dat heb ik met mijn moeder, wat ik eerder vertelde, ook zo beleefd. Dat je, het is een soort andere taal die je met elkaar spreekt, zonder woorden.
Ja, dat klinkt toch heel mooi. Welke kinderen komen daarvoor in aanmerking?
Leeftijd, ja, dat zijn verschillende leeftijdsgroepen. Ik volgens mij uit mijn hoofd vanaf 5, 6 tot 14, zoiets.
Oké.
Okay. Ja, en dat is allemaal te vinden op de website van artfarm.nl.
We moeten zeker eens naar kijken. Ja. Want ze hebben af en toe ook van die leuke dagen of weekenden. Dan zijn de ateliers open.
Het is sowieso, zijn ze bijna elk weekend open met diverse exposities. Maar daaromheen organiseren ze ook nog allerlei andere activiteiten. Dus het is zeker de moeite waard om
de krant even in de gaten
om dat in de gaten te houden. Of de website en de agenda even te bezoeken.
Ja, zeker.
Ja, absoluut.
Margje, ik vond het een heerlijk gesprek. En dat van die levenskunst, dat heeft mij zeker gepakt. Ik ga er ook wat aan doen. Hoewel, ik ben er al mee bezig om af en toe even die rustperiodes in een dag in te bouwen.
Ja, heel fijn.
Het is een lekker gevoel.
Ja.
Ik word daar echt blij van.
Nou, dat is fijn om te horen.
Ik ben ook blij dat jij hier geweest bent. Ik wens je heel veel succes.
Dank je wel.
Ik blijf je volgen. En dank je wel dat je er was.
Nou, dank je wel voor de uitnodiging.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.